Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Feyenoord is koploper af in de Eredivisie. Het is al bij al gewoon een klote week geworden, om het op zijn plat Rotterdams te zeggen. Na de 2-0 nederlaag in Stuttgart wordt er ook verloren bij Go Ahead Eagles met 2-1. We gaan het erover hebben in deze podcast met de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Op de persconferentie in de afloop van Go Ahead Eagles Feyenoord mannen, de bond trainer Robin van Persie er geen doekjes om. Die zei: dit was de slechtste eerste helft die ik Feyenoord onder mijn leiding heb zien spelen. Zijn jullie het daarin met hem eens?
Ja, ben ik het mee eens. Al vond ik in die eerste helft, de eerste 10 minuten, vond ik het helemaal nog niet zo slecht dat Feyenoord liet zien. Had het gewoon op voorsprong kunnen komen, misschien wel moeten komen. Met die kans van Hartz Moussa onderkant lat bepaalde Feyenoord ook de toon. Dat kantelde. En na de strafschop Feyenoord was het helemaal kwijt. Het won geen enkel duel meer. Dat kwam ook niet meer goed. Na rust werd het ietsjes beter, maar ja, het hield allemaal niet over. Dus... dit stond ver vandaan bij wat Van Persie altijd zegt, hoe die wil dat zijn team speelt.
Wat was voor jou, Dennis Kranenburg, de reden waarom Feyenoord verloor in Deventer?
Nou, ik merkte ook gewoon dat Go Ahead gewoon veel feller ook was. Hè. Wonnen veel meer die tweede bal, zaten er ook steeds kort bovenop. En Feyenoord was ook gewoon heel erg slordig. En als je dat bij elkaar op gaat tellen. En ook in die hele wedstrijd vond ik dat Feyenoord tot heel weinig kansen kwam. Niet voor het eerst. Dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat je gewoon zo'n wedstrijd tegen Go Ahead verliest. Hè. Terwijl Feyenoord normaal tot veel kansen komt in een wedstrijd. Go Ahead juist het tegenovergestelde daarvan, als je de statistieken daarvan gaat bekijken. Ja, en ik vond vandaag dat Go Ahead het Feyenoord gewoon heel erg lastig maakte. De vel bovenop zat. Ja, dat Feyenoord er daardoor niet goed uitkwam.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Het zal jou als luisteraar misschien al opgevallen zijn. De autogeluiden op de achtergrond. De heren zijn aan de ongelooflijk lange terugreis van Deventer naar Rotterdam begonnen op deze late zondagavond. Met ook nog afgesloten wegen, hè, geloof ik.
Ja, maar gelukkig is de cameraman mee die kan rijden. Dus dan kunnen wij ons lekker op die podcast focussen. Dus dat is wel prettig.
Ja, dat scheelt weer inderdaad. Maar goed, daar komen we later nog wel even op met de randzaken. Misschien eerst maar even over de wedstrijd die Feyenoord speelde op bezoek bij Go Ahead Eagles. Was dit nou echt door de ondergrens, wat jullie betreft?
Ja, wel waar tegenwoordig de grens voor Feyenoord ligt. Dus ik heb Feyenoord, maar ik doe dit werk al een aantal jaartjes. Ik heb Feyenoord echt wel eens nog slechter gezien dan vanavond. Maar onder Van Persie en waar we tegenwoordig de lat voor Feyenoord leggen, ja, daarvan was het natuurlijk echt wel door de ondergrens heen.
Daarmee eens, Kranenburg?
Ja, zeker. Ja, ik vond in de tweede helft het wel ietsje beter. Wat Feyenoord op een gegeven moment ook wel echt probeerde wel de duimschroeven aan te draaien. En had je het idee van, er gaan gewoon nu wel kansen komen. Die kwamen er, vond ik, uiteindelijk veel te weinig. Maar ik had in de tweede helft wel iets meer het idee van Feyenoord probeert wel wat meer controle te krijgen over die eerste wedstrijd. Over die tweede helft. Maar als je dan die eerste helft terugkijkt. Stel je komt al heel vroeg op die 1-0 voorsprong. Dan denk je bij jezelf van, dan krijg je een hele andere wedstrijd. Het is dat de Bussen die bal goed aantikte, waardoor de bal via de lat er niet in ging. Want in die fase dacht ik juist wel dat Feyenoord goed voor de dag kwam. Ja, dan krijg je op een gegeven moment zo'n hele gekke, onnodige penalty tegen. Een hele rare overtreding ook van Sauer. En dat was wel het moment waarop daarna in ieder geval Go Ahead er gewoon veel beter in kwam. Ook niet heel veel kansen verder kreeg hoor in die wedstrijd, vond ik. Maar dat was wel op een gegeven moment het moment dat je dacht van ja, Go Ahead wordt gewoon sterker. Krijgen meer balbezit. Wat ik net ook zei, weet je wel, verder in die duels. Die tweede ballen die ze steeds wonnen. Het was ook soms best wel rommelig. Met veel klutsballen. Ja, en die vielen uiteindelijk allemaal naar de kant van Go Ahead. Het zat daar niet tegen ook.
Waarom lukte het Feyenoord niet om überhaupt tot kansen te komen?
Ik vond Feyenoord vermoeid ogen ook. Zeker op het middenveld. Kijk, we weten dat Timber en Valente... Er was van de week al dat er werd gezegd, kunnen eigenlijk geen 90 minuten spelen. Voor Timber was dat voor het eerst weer 90 minuten. Moest nu ook weer. Ja, zeker Timber is niet op de toppen van zijn kunnen. Maar er is even geen alternatief op dat middenveld. Valente, daar zien we eigenlijk het hele seizoen al van dat de laatste 20 minuten de tank wel leeg is ook bij hem. Dat hij gewoon minder brengt dan... dan eerder in die wedstrijd het geval is. Ja, op een gegeven moment houdt dat ook op. Die heeft ook, is ook toe aan rust, werd er eerder al gezegd. Maar dat ging in Stuttgart ook maar een heel klein beetje. Volgens mij werd hij 10 minuten voor het einde werd hij naar de kant gehaald. Dus ja, dat wreekt zich dan ook op een gegeven moment. En ja, ere wie ere toekomt op dat middenveld. Ik vond Kenzo Goudmijn vandaag echt een hele goede wedstrijd spelen. Als je onder druk wordt gezet door Timber en Valente. En het lukt je ook meermaals om daar voetballend onderuit te komen. Zeker met de duelkracht van Timber. Valente die voetballend heel sterk daar altijd in is om er toch onderuit te spelen. Dan deed Goudmijn dat bij Vlagen. Zeker als je het niveau ziet, deed hij dat hartstikke goed.
Ik vond trouwens ook dat Timber ook best wel vaak liep te mopperen op zijn ploeggenoten. Hè. Dat zag je ook echt wel, dat de passes die werden gegeven, ja, die waren niet goed. De ballen die werden gegeven, die kwamen niet goed aan. En dan zag je hem echt ook een paar keer mopperen, hè, op zijn ploeggenoten. Van ja, ik wil dit en ik geef dan een bal zo en jij snapt dan niet wat ik bedoel. Of ik wil de bal zo en jij geeft hem op een andere manier. Dat zag je best wel een aantal keren ook, dat gaan moppen. En dan zie je ook dat het op dat moment ook niet, gewoon niet lekker gaat. Want hoe meer ze mopperen, hoe minder lekker het loopt. En jij zei het trouwens ook over Valente, Den, over die rust. Ja, die gasten vliegen nu ook allemaal weer uit. Hè? Dus die rust, ja, die heb je tegenwoordig ook, als je gewoon een goede voetballer bent, heb je die ook niet meer. Want ze gaan weer overal en nergens naartoe met die nationale teams. Dus ja, de momenten voor rust, die zijn er gewoon steeds minder. Maar je merkt wel dat als spelers raken vermoeid. En als je vermoeid raakt, doe je is je lichaam overbelast. En krijg je ook snelle blessures. Dat zien we nu natuurlijk ook. Dat zie je in het hele topvoetbal overal. Dat de spelers veel sneller lange blessures oplopen. Omdat gewoon die rustmomenten er ook gewoon bijna niet meer zijn.
Vorig seizoen zagen we natuurlijk bij Feyenoord een trend. Dat was natuurlijk wel in extreme mate. Dat, nou ja, door al die blessures je een soort domino effect kreeg. Dat de spelers die wel fit waren, zo vaak moesten spelen en zo weinig rust kregen. Dat daar uiteindelijk weer nieuwe blessures uit ontstonden. En dat bleef dan maar zo doorgaan. Is dat iets dat we nu, nou ja, voorzichtig ook alweer een beetje op dat middenveld van Feyenoord zien?
Nee, het is wel een risico dat op de loer ligt.
Ja, dat
nu. Bij Feyenoord voor meerdere spelers, waarvan we tot nu toe dit seizoen ook hebben gezien waar dan een beetje mee gerouleerd werd. Dat kan nu niet meer. Hè. Je ziet Small opeens hele wedstrijden volmaken. Dat was eigenlijk een standaardwissel. Altijd elke wedstrijd, of hij of Bos. Maar op een gegeven moment werd er altijd wel in gewisseld. Reed, die vandaag met een blessure ook naar de kant gaat, is nog niet duidelijk of dat dan iets langdurigs weer gaat zijn. Of die naar Jong Oranje gaat of niet. Daar viel nu nog niets over te zeggen, zo vlak na de wedstrijd. En inderdaad op het middenveld waar je het over hebt, Jesse. Ja, met Timber en met Valente loop je wel het risico. Van Persie zei dit volgens mij van de week in Stuttgart ook. Ja, dan zit je op het randje. En dan weet je, als je spelers dan laat staan, die kunnen ook over het randje heen kukkelen. Valente noemde hij daarbij bij naam. Maar Timber, het heeft niet voor niets dat hij 3 lagen tape om zijn linkerknie heeft zitten natuurlijk. Dat doet hij niet omdat het zo lekker zit en omdat dat zo lekker speelt.
Nee.
Dus ja, dat geeft al aan dat je daar risico's tussen aanhalingstekens in neemt. Als het echt een vol risico is, dan ook in deze situatie handelt de club daar natuurlijk naar. Maar ja, je gaat toch net wat meer daarin opschuiven, omdat je gewoon de mogelijkheden steeds minder hebt.
En hoe frustrerend moet dat voor Van Persie zijn, dat je op papier op het middenveld ongelooflijk veel luxe keuzes te maken hebt. Alle posities dubbel bezet, of misschien meer dan dat, met een Modder en een Wang en een Targalimba, die er dan nu allemaal niet bij zijn. We zijn eigenlijk nog nooit op het punt gekomen dat de trainer van Feyenoord, in dit geval dan Robin van Persie, een keer die luxe keuzes moet maken. Dat moet hem frustreren, toch?
Ja, al was Targaline er vandaag wel weer bij. Die zat op de bank. Dus dat scheelt dan wel weer dat die dan wel weer terug is. Ja, Modder al best wel lang natuurlijk eruit. Echt al maanden eruit. Wang ook een tijd eruit. En voorlopig ook al zal hij de komende tijd ook niet terugkeren. 6 tot 8 weken werd er afgelopen weken gezegd. Dus dat gaat ook nog wel eventjes duren. Ja, Arne Slot zei het al. Hè, middenvelders, daar kun je er niet genoeg van hebben. We hebben het eerder vandaag in de radio-uitzending ook al over gehad. En dat is natuurlijk ook zo. Je hebt een hele sterk bezette middenveldlinie. Maar ja, als er daar dan ineens meerdere van afwezig zijn en je moet noodgedwongen een spits met Larin op die 10-positie gaan zetten. Ja, dat zegt eigenlijk ook al heel veel over die problemen die er daar natuurlijk zijn. En die gaat dan ook zo weer zien dat de jongens die er dan wel zijn, daar ging het net al een beetje over, ja, die gaan ook overvraagd worden, wat natuurlijk ook weer andere risico's met zich meebrengt, dat die uiteindelijk ook dadelijk een keer met die blessures te maken gaan krijgen.
Even terug naar de wedstrijd. Feyenoord kijkt natuurlijk ongelooflijk lang tegen die 1-0 achterstand aan. Door die penalty van Dijl. Die werd veroorzaakt door Leo Sauer. Geen enkele twijfel bij jullie of het een pingel was überhaupt?
Nee. Ik vond het wel. Ja, het is licht. Maar je ziet hem. Hij pakt hem echt bij zijn nek. En maakt nog een beweging omlaag. Ja, het is echt een overtreding van een aanvaller die aan het meeverdedigen is. En daar blinkt Sauer al niet in uit. Het is heel erg onhandig en dommig. En het past bij überhaupt de hele slechte wedstrijd die hij speelde. Het duurde maar één helft de wedstrijd voor Sauer. Dus uiteindelijk begrijp ik wel dat de VAR het ook niet terugdraait, deze strafschop. Wat dan wel weer vervelend is. En dan zit het ook niet mee op zo'n avond. Is dat je later in de wedstrijd, volgens mij in de tweede helft, een duel hebt waar Uwe daarbij betrokken is. En dat lijkt er best wel op. Het is inderdaad weer net nog ietsjes lichter. Maar toch, er is ook overduidelijk contact. Er is ook overduidelijk die beweging, hè, waarbij er aan zijn shirt wordt gehangen en omlaag. Maar allemaal net iets minder.
Werd zeker even aan zijn shirtje gepakt.
Ja, en daarbij gebeurt het dan niet. Maar ja, ik vind niet dat Feyenoord daar vandaag naar moet kijken. Ik vond dat Joey Coy echt een verschrikkelijke wedstrijd floot. Maar daar lag het niet aan uiteindelijk dat Feyenoord heeft verloren. Laten we daar heel duidelijk over zijn.
Wat zei jij nou op een gegeven moment? Kunnen we Kelvin Stengs niet gewoon even terughalen? Want die paar miljoen,
dat
is een schijntje.
Ik was op een gegeven moment zo klaar met met Coy. Dat was na een moment dat in mijn ogen Margaret gewoon een tweede gele kaart moet krijgen na een overtreding op Smal. Hij had al geel.
Ja, ja.
Maakt daar weer een overtreding. Ik dacht eerst nog, hij laat doorspelen en daarna geeft hij die kaart. Dat, in mijn naïviteit dacht ik nog dat Coy dat zo zou doen. En daarna ging hij er naartoe. Toen dacht ik, nou, nu gaat het komen. En toen ging hij Smal even een standje geven. Dat was echt gewoon een overtreding. Den zei volgens mij van, nu is het echt tijd om de rood-witte stok en de herdershond bij te halen.
Ja, Labrador zei ik.
Ja, de Labrador. Maar in het geval van Coy kan een herdershond ook wel helpen. En toen dacht ik van, ja, je hebt Stengs, die is geblesseerd nu bij Pisa. Als je die nou gewoon terughaalt nu naar Rotterdam, ja, dan moet je misschien dat salaris weer betalen. Maar dan heb je wel meteen dat je scheidsrechter Coy niet meer krijgt. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dat is een koopje.
Hij had in de slotfase ook nog een gek moment, hè? Dat speler van Feyenoord, ik weet volgens mij Watanabe of Ahmed Hodžić, die werd helemaal ons te boven gelopen nog in de buurt bij de 16. Toen liet hij ook maar gewoon doorgaan. Dat is in de blessuretijd al, geloof ik.
Ja. Ja, maar ik vind wel dat je wel een beetje weg moet blijven ook bij de scheidsrechter als je gewoon zelf een dramatische wedstrijd aflevert.
Daar lag het uiteindelijk niet aan. Klopt.
Nee, precies. Daar ligt het. Uiteindelijk ligt het gewoon aan Feyenoord zelf dat je gewoon een dramatische wedstrijd aflevert en daardoor nu gewoon verliest bij een laagvlieger. En van tevoren is er gezegd van, ja, je moet zorgen dat je die wedstrijden tegen de kleintjes, wat Go Ahead met alle respect ook gewoon is, dat je die in ieder geval wint en zo lang mogelijk mee blijft doen bovenin. Ja, dit is dan wel volgens Van Persie een incident. Nou ja, laten we hopen dat dat ook zo is.
Wat of zegt het optreden van Leo Sauer vandaag voor jullie dat de prioriteit in de winterstop qua transfers misschien wel op een linksbuiten of überhaupt een buitenspeler moet liggen?
Nou ja, je hebt natuurlijk Borges als buitenspeler. Je hebt Sliti, je hebt Diarra, die we al heel lang niet hebben gezien trouwens.
Ja.
Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat Borges tot nu toe. En er is gezegd, de jongen komt uit het buitenland. Heeft natuurlijk ook persoonlijk een vervelende periode meegemaakt met het overlijden van zijn oma. En dat werkt natuurlijk ook niet mee om in een goede vorm te komen. Maar ja, ik vind ook niet dat hij tot nu toe de indruk maakt van een speler die Feyenoord gewoon direct beter maakt. Of die Feyenoord direct verder helpt. Dat zie ik op dit moment gewoon nog niet. Nou, en voor Hajj Moussa, ja, die heeft ook geen concurrentie achter zich. En het is voor hem denk ik ook lekker om gewoon een concurrentie in je nek te hebben hijgen. Diarra, dat is een jongen die nog niet zo lang betaald voetbal speelt. Dus die zal echt nog wel moeten wennen en naar een bepaald niveau misschien wel toe moeten groeien. Dat weet ik niet, want die heb ik al heel lang niet gezien. Ja, en van Sliti, daar zien we wel dat hij wel potentie heeft. Maar je kunt ook niet van zo'n jonge jongen die net uit de jeugd komt verwachten dat hij maar eventjes Feyenoord bij de hand gaat nemen en alles in één keer om gaat draaien. Want dat is natuurlijk ook lastig. Dus op die flanken, waarbij ik ook nog eens vind dat er veel te weinig aanwas is voor de spits of voor andere spelers, dat er veel te weinig assists van die flanken komen. Vorig jaar hadden we Peixão die qua doelpunten en assist in de dubbele cijfers liep. Nou, voor deze wedstrijd hebben we gekeken. Volgens mij staat Hajj Moussa, wat denk ik de beste buitenspeler van Feyenoord is. Ja, die staat pas op één assist. Ja, dat is toch gewoon veel te weinig. Dat moet echt gewoon ruim omhoog. En zeker als je inmiddels, wat zijn we onderweg? 12 wedstrijden of zo? Ja, dan vind ik dat je er echt al een stuk meer moet hebben. Het viel me trouwens ook in deze wedstrijd op, hè. Bijvoorbeeld Ueda die meerdere loopacties maakt weer in de diepte. Hoe die graag die bal zou willen hebben. Ja, hij heeft hem niet één keer gekregen. Ook vanuit het middenveld niet. Er was geen één keer een bal zijn kant op. Dus om op jouw vraag terug te komen over die flanken. Ja, als je inderdaad wil dat daar meer rendement vandaan komt. Ja, dan zou je het liefst wel iemand hebben die er gelijk staat en niet iemand die nog heel lang de tijd nodig heeft om er te komen.
Ja, dus die positie is inderdaad prioriteit, denk ik. Jesse met nog een andere. En dat is in het centrum van de verdediging. Want daarbij heb je natuurlijk een aantal mannen met echt langdurige blessures. Met Yang, met Belen, met Trauner. als er iets gebeurt met Ahmed Hodžić of wat daarna, maar laat staan allebei, dan moet je helemaal niet aan denken. Ja, dan heb je echt wel een probleem.
Dat dus geleden denk, natuurlijk gezien ook, hè? Ja, even kort.
Ja, toen moest je, ging linksback Smal daar noodgedwongen lopen. Dus dat is ook wel een linie die denk ik prioriteit heeft bij Feyenoord. En in de winterstop met de connecties die er zijn. Op een gegeven moment wordt ook de balans opgemaakt in de grotere competitie. En Feyenoord heeft goede contacten in de Premier League. Ik sluit niet uit dat, dat Feyenoord daar toch visjes misschien al of hengertjes al heeft uitgeworpen voor visjes daar vandaan die, die Feyenoord kunnen helpen.
En toch denk ik dan ook gelijk, Dan, want ik hoor wat je zegt, ik snap wat je zegt, maar aan de andere kant denk ik dan ook, het zijn ook niet de grote goden die dan eventjes snel gehaald kunnen worden, want die spelen gewoon bij hun eigen ploeg.
Nee, maar nu is, als ik het heb over de centrumverdediging, Dan, daar is überhaupt nu geen bezetting. Weet je, nee. Daar moet, we hebben het over wat jongen, is nou echt prioriteit. Ik snap de buitenspelers voldoen allemaal niet, ben ik het helemaal eens. Maar wat denk ik echt prioriteit moet hebben, is als een positie gewoon überhaupt niet goed afgedekt is. Ja. Dat je daarna gewoon niks hebt. Ja. Dan lijkt me dat eigenlijk, nu ik erover nadenk, nog een hogere prioriteit.
Ja, aan de andere kant denk ik ook wel, kijk, de jongens die je daar hebt, die zullen, ja, ik weet niet hoe lang dat allemaal nog gaat duren met
Jeng, alle drie die ik noem best nog wel lang.
Ja, Jeng sowieso, die is sowieso lang eruit. Belen natuurlijk lang eruit. Ik weet niet hoe lang het met Trauner ook gaat duren. Maar ja, al ben je weer fit, dan ben je ook niet wedstrijdfit. Ben je ook niet gelijk zover dat je gelijk ook weer kunt gaan spelen. Dan moet je ook weer langzaam opbouwen. En, dus dat gaat allemaal echt nog wel, wel lang duren. Ja, en als je dan uitkomt bij jeugdspelers of eventueel Gijs Smal op die centrale positie. Ja, dat is natuurlijk ook heel onwenselijk.
Daar moet wat bij.
Willen jullie nog een man of the match kiezen van Go Ahead Eagles Feyenoord? Of slaan we die lekker over?
Ook denk jij zegt al meteen van Go Ahead Eagles.
Nee, van de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Feyenoord. Ik weet niet of jullie zoiets hebben van, nou, doen we lekker weer een andere keer.
Moet het per se een Feyenoorder zijn? Want dan onthoud ik me van de stemming.
Okay. Het is de man of the match, heet deze rubriek. Ja. Dus als jij iemand anders wil noemen, dan staat het jou toch vrij.
Start ik hem wel even in gewoon, hier komt hij.
Doe maar, joh.
The man of the match.
Nou, ik weet er wel eentje dan. Toch wel.
Ik weet wie je gaat zeggen.
De positieve zit. Ja, Timo Wellenreuter. 100ste duel voor Feyenoord. En als het niet aan hem had gelegen, was die wedstrijd al veel eerder beslist geweest. Ook. Die had een geweldige redding bij die keer dat Surai al ontsnapte. Ja. Dat leek al op hoe uiteindelijk het doelpunt dan wel kwam. Wat trouwens ook echt een hele knappe goal was van die
Dean James.
Van Dean James. Ja. Die op eigen helft nog begint. En daarna heel kalm Hartsmoussa uitkapt. En ook nog kalm, maar
die
wel hard.
Ging wel helemaal bos in Hartsmoussa. Maar, ja.
Maar dat is ook weer typisch een aanvaller die op deze manier verdedigt. Ja. Want waarom moet je op die plek zo wild nog een slijding inzetten? Terwijl je er al heel de tijd achteraan loopt. Ja. Zou gewoon proberen de bal dan te blokken in plaats van nog een slijding in te zetten. Want dan ben je gewoon kansloos,
ja, maar
zoals
dat
nu gebeurde.
Makkelijk gezegd, hij is geen verdediger.
Nee, maar op dat moment wel.
Hij is wel de enige die nog mee terug was. Het was ook gewoon goed uitgespeeld door Go Ahead, die alleen maar aan het tegenhouden waren. Ik denk bij beide doelpunten dat Wellenreuter niet zoveel te ver, ja, penalty.
Nee.
Verkeerde hoek ingestuurd. Die tweede zo op de counter, maar hij hield ook nog een keer goed tegen. En omdat het dus zijn toch een jubileumpot was, toch ook wel opmerkelijk. Gewoon al op 100 wedstrijden, dat is best een behoorlijk aantal ook.
Ja.
Die hij toch al onder de lat bij Feyenoord heeft gestaan. Dus man of the match, die was er eigenlijk niet, maar heeft hij toch een eervolle benoeming gehad in dit rubriek.
Hij had ook nog een geweldige tackle, hè, op de middenlijn in de laatste minuut.
Ja. Ja. Hij ging mee naar voren op het einde. Was toch goud geweest als hij die 2-2 had. Vind ik zo mooi dat de keepers dan even in blessuretijd nog scoren. Maar het mocht niet zo zijn.
En maar al bij al, wat voor cijfer zouden we Timon Wellenreuter voor zijn eerste 100 wedstrijden in Feyenoord geven? Want hij heeft natuurlijk een wankele fase gehad, maar die ligt alweer een tijdje achter ons.
Sowieso een ruime voldoende.
Ja,
dat is lijkt me duidelijk. Waarbij de wedstrijd waar ik altijd aan moet denken als ik het ga over Timo Wellenreuter is Ajax uit in het kampioensjaar.
Zo belangrijk voor die
titel. Dat was echt de redding waarmee hij Feyenoord in de wedstrijd hield. En een paar minuten later maakte Feyenoord uiteindelijk de winnende 3-2. Ja, dat was gewoon cruciaal in die titelstrijd. Dus,
carrière bepalende redding ook.
Nou ja, misschien ook
blijft
wel.
Blijft altijd aan hem kleven, toch?
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Nee, dat blijft altijd aan hem verbonden. Dus dat is wel de wedstrijd die me dan altijd direct naar boven komt. Maar hij heeft natuurlijk zat goede reddingen voor Feyenoord gehad. Wat je zegt, ook een mindere fase gehad. Ik vind hem meevoetballend nog steeds. Daar heb ik ook al 40.000 keer gezegd. Maar blijf ik altijd wel dat ik denk van, het duurt soms net even iets te lang voordat er een bal wordt gegeven. Want er wordt best wel veel risico genomen. Dat vond ik tegen Stuttgart ook weer. Zo'n bal die echt vlak voor de doellijn langs werd gegeven. Dat je toch een beetje met samengeknepen billen zit op die tribune. Maar ja, aan de andere kant. Blijkbaar is Feyenoord er wel zo aan gewend. Hij wordt constant ook betrokken ook, hè, in die opbouw. Want het gaat heel veel terug naar hem. Er wordt heel veel bij het spel betrokken. Ja, wat ik vooral wel in hem waardeer. Ja, het is echt een Duitser. Het is echt iemand die heel graag wil winnen. En dat zie je aan alles. Hè. Ploeg op een bepaalde manier proberen aan te sturen, te coachen. Ook tegen de scheidsrechter wel eens eventjes mopperen zo van om aan te geven. En dan zie je het fanatisme er ook in. Ja, dat brengt hij ook wel over op de ploeg. En combineer dat met een heleboel reddingen. Nou ja, dan krijgt hij over die eerste 100 wedstrijden toch gewoon een ruime voldoening.
Natuurlijk hartstikke waardevol voor Feyenoord ook geweest. Hij hoort niet in het rijtje van de beste keepers die de club heeft gehad. Maar zeker ook niet in het rijtje van de slechtste keepers die ze hebben gehad. Hij heeft gewoon echt absoluut zijn waarde gehad. En nog steeds. Want Feyenoord, elke keer als ze op hem terug moesten vallen, stond hij daar toch maar weer wel. En dat heeft mentaal denk ik ook best veel van hem gevraagd. Dus
zeker.
Nou, daarom toch op deze dag, al past het niet helemaal bij de wedstrijd als geheel, maar toch eventjes wat loftuiting richting hem.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
Ja, dat zo meteen. Ik wil het eerst even hebben over de persconferentie van Ahmed Hodžić. Want die vond ik best wel grappig. Hij kwam met allerlei Nederlandse spreekwoorden naar het Engels vertaald. Ja. We shot ourselves in the foot. Ja. En we got a kick in our ass. En dat was leuk. Ik vond het wel sneu.
Misschien zijn het ook Bosnische spreekwoorden. Ja. Dat weet jij niet, Jesse.
Ja, weet ik zeker niet. Tweede competitie-nederlaag voor Feyenoord. En ook tegen PSV moest Ahmed Hodžić er gaan zitten. En nu ook weer. Blijkbaar is hij de pineut en mag hij het allemaal gaan uitleggen als Feyenoord de wedstrijd verliest.
En dan hoop ik dat we hem niet vaak meer spreken.
Nee. Maar goed, wel bespraakt dat hij met zulke spreekwoorden op de poppen komt.
Ja hoor. Ja, ik vind het wel prima ook om,
realistisch.
Om te interviewen. Ja, realistisch verhaal. En het is ook na dit soort wedstrijden is het ook altijd lastig, weet je. Dan moet je de pers te woord staan. Dan moet je gaan verklaren waardoor het misgaat. Al met die vraag gekomen. En dan zit je nog half in je adrenaline. En je hebt er eigenlijk denk ik ook helemaal geen zin in. Je wil gewoon die bus in en zo snel mogelijk weg. Dus heeft hij toch nog prima zijn zegje gedaan.
Ja, nou ja, zeker. Van Persie ook. Die was vrij duidelijk, hè, dat hij de eerste helft, daar begonnen we deze podcast mee, de slechtste onder zijn leiding vond. Hij had ook niet echt een verklaring voor. Jij vroeg nog, Dennis, van heb je het ergens in een detail aanzien komen? En, nee, zei hij.
Nee, dat kwam omdat hij het dus had over tweede ballen niet winnen, duels aangaan. De basisprincipes waar hij het altijd over heeft, dat die er niet waren. En die basisprincipes hebben ook voor een flink deel ook gewoon met mentaliteit en instelling te maken. En daar is uiteindelijk, hoe lullig dat ook is de trainer natuurlijk verantwoordelijk voor. En dus daarom ging ik met de vraag richting in de voorbereiding, in het motiveren. En zie je dan al iets terug bij die ploeg? Of die daar dan dit op enige manier aan had zien komen? Dat had hij dan niet. En hij gooide het er daarna ook op dat dit een incident was, omdat hij dit nog niet eerder heeft meegemaakt bij zijn team. Wel eens vaker verloren, maar dan vond hij nog wel dat het qua spel was, in ieder geval wat hij wil zien. Ja, nu was het voor hem een dubbele nederlaag. En dat je hem verliest. Maar ook omdat hij dus niet de dingen terugzag in het spel die hij altijd in de basis terug wil zien bij zijn elftal. Dus hij had er best wel een beetje de beste over in, zag je.
Ja, en dat tweede vond hij eigenlijk erg, gaf hij later toe. Dat hij al die basisprincipes bij zijn elftal niet meer zag. Dat vond hij erger dan verliezen.
Ja, hij zegt, ik vind verliezen natuurlijk niet leuk. Hij zegt, maar als dat gebeurt met hoe we willen spelen en we komen gewoon goed voor de dag en je verliest, nou, dan kan dat gebeuren. Hij zegt, maar als je niet goed voor de dag komt en je verliest dan ook nog eens, hij zegt, dan is dat eigenlijk een dubbele teleurstelling. Hij zegt, ja, en dat vind ik dan wel gewoon heel erg lastig. Maar ook, ja, ook voor Persie is dan ook wel weer de realist. De knop gaat gewoon weer om. Morgen bij het ontbijt zal ik nog even denken, ja, balen dat we deze verloren hebben. Maar dan gaat de focus toch ook alweer gewoon gelijk vooruit om er niet te lang in te blijven hangen. Maar dat zei hij wel. Hij zegt, ik heb liever dat we, als we dan verliezen, dat we wel gewoon goed spelen. Dat je dat positief in ieder geval wel meeneemt. Maar ja, dat was nu natuurlijk ook niet het geval.
Omdat hij erin gelooft dat goede spel en die principes dus uitvoeren waar hij het over heeft, hè, op de manier van druk zetten, op het winnen van je duels en voor de tweede bal altijd gaan. Dat zijn dingen die daar deel van uitmaken. Hij gelooft er heilig in dat uiteindelijk de basis is waarvanuit je dus ook je wedstrijden gaat winnen. Dus dan kun je een wedstrijd verliezen als je de dingen goed uitvoert. Maar hij gelooft erin dat als je ze zo blijft doen, dat je dan uiteindelijk je wedstrijden gaat winnen. Terwijl als je die dingen niet doet, maar je wint toch, dan vindt hij het meer toevalstreffers, zeg maar. En is er geen basis waarop je kan verwachten dat die prestaties zo ook blijven. Dit is het gedachtegoed Waarvanuit hij elke dag het veld opstapt met die gasten. Dus als je dat meeneemt, dan is dat ook wel een logisch verhaal wat hij dan ophangt vanuit zijn zienswijze.
Hij kreeg aan het einde van de persconferentie nog een vraagje waar hij niet helemaal van gediend was. Hè? Of hij vond dat niet leuk in ieder geval. Die vraag werd, daarin stelde een verslaggever, ik weet niet van welk medium, die vroeg aan hem van, nou, op het einde liet je een beetje de schouders hangen en kwam je wat verslagen over, maar daar herkende die zich totaal niet in, geloof ik.
Nee, dat deed hij ook blijken. Hij gaf het ook duidelijk aan. Ja. Dat hij zei ook van, ik begrijp deze vraag ook niet. Hij trok ook een gezicht.
Ja, dat kan van Persie als geen ander, hè. Non-verbaal laten zien wat hij ervan vindt.
Ja, met zijn wenkbrauw een beetje fronsen en dan nee knikken zo van... ik weet niet wat je nu bedoelt. Maar ja, nou, goed, dat kan ook wel eens gebeuren. En misschien kwam het zo over qua houding. Dat kan natuurlijk dat diegene dat zo interpreteerde. En dat het voor hem echt zoiets was van, dat was helemaal niet zo. Want hij wilde juist wat Anabe naar voren hebben in die laatste fase. Alleen wat Anabe, die begreep dat niet... helemaal. Dus moest hij dat op een andere manier proberen duidelijk te maken. Dus dat is wat soms kan interpreteren als je op een ruime afstand zit.
Dat is wel veelzeggend, hè, trouwens, Dan. Je zegt over Watanabe, dat hij naar voren werd gestuurd. In Stuttgart was dat ook al zo.
Ja, ja.
Als je nog een spits op de bank hebt zitten over hoe die dan tot nu toe bevalt en waar die in de pickorde staat, dat je nog eerder...
Denkstedt, hè?
Ja, dat je nog eerder je centrumverdediger weer... mee naar voren stuurt om dan potten te breken dan die aanvaller.
Hij heeft wel warm gelopen.
Extra in te brengen.
En van de week ook in Stuttgart, maar uiteindelijk gewoon geen... Ja, hoe lang heeft hij al geen minuut ook gemaakt?
Dat is heel pijnlijk, want je gaat als trainer van Feyenoord... We kennen natuurlijk Robin van Persie als trainer wel een beetje. Als die een spits heeft waarvan die denkt, daar heb ik nog enigszins vertrouwen in... dan gooi je die er natuurlijk altijd op in de laatste minuten als je achter staat.
Ja, ja.
Altijd.
Maar het is ook dat hij begon als tweede spits, Tengstedt. Ja, die hebben we toen een paar keer gezien. Toen werd er gezegd, hij is nog niet helemaal...
Toen was Larin er ook nog niet, hè? Dus toen waren er maar twee spitsen.
Nee, ook, ja. Maar daarna was het toen Larin speelde tegen Braga zijn eerste wedstrijd. Of zijn eerste minuten. Ja, toen werd er al gelijk... toen hadden we al gelijk zoiets van, die bevalt wel. Die was gelijk betrokken en bal op de paal, afgekeurde goal en fanatiek. En toen dachten we... daarna zagen we ook Tengstedt ook gewoon ineens ook niet meer terug, weet je wel. Er werd dus nog gezegd, die moet nog een beetje bijkomen en aansluiten bij het niveau en qua fitheid en noem het allemaal maar op, dat soort dingen. Maar we hebben hem daarna ook gewoon nooit meer gezien. We zijn nu maanden verder. Ik kan me niet voorstellen dat hij nog steeds in dat proces nu zit.
Rondom de wedstrijd. De randzaken.
Er zijn nogal wat randzaken waar we korte metten mee moeten maken. Voordat de reis naar Rotterdam...
Mag ik als eerste nog bij de persconferentie blijven dan?
Oké, vooruit.
Want daar kwam een vriend van de show kwam er even langs bij ons.
Vertel.
Ik kwam toch nog even bij de persconferentiebuurt.
Vertel.
Melvin Boel kwam even achter in de zaal. Even kijken nog naar de persconferentie van Robin van Persie. Had een pot zout bij zich.
Op zoek naar een mondje.
Toen was dat klaar. Toen kwam hij nog eventjes naar ons toe. Want hij was laatst bij ons de gast ook in FC Rijnmond. Toen zei hij natuurlijk van... Jullie gaan er wel een mooie uitzending morgen van maken, denk ik, hè?
Ja.
Ja. Zei hij dat?
Huh? Ja, met een grote grijns.
Ja,
dat kun je hem ook niet kwalijk nemen.
Hij was wel van aan het genieten en logisch natuurlijk ook, weet je. Als je van,
maakt ook een geweldig seizoen door, hè? Maar natuurlijk met vooral die Europese wedstrijden, overwinning op Aston Villa. We hebben die magnetron en die prijzenkast zien staan. Het is echt waar, hij staat terecht, die magnetron.
Dat scheelde niet veel.
Ja, nee, er was een man met een hengel. Dat is een soort...
Een microfoonhengel, hè?
Ja. Waar een microfoon aan zit, inderdaad.
Dat hij kwam vissen in de perskamer.
Ja, die man die houdt dan die microfoon bij de mensen onder de neus. Wat ik altijd best gek vind, want je hebt ook kans dat je gewoon in beeld staat. Maar goed. En die moest op een gegeven moment een draai maken. Ja, en die kon de draai niet maken. Dus die kon die microfoon niet op de juiste plaats houden. En toen zei ik nog, toen had die man dat ronddeur even open. Hij stond precies tegen die kast aan te tikken.
Hij hoorde jou denk ik niet, want eerst tikte hij tegen de tafel aan waar de koffie op stond. Toen tegen de muur. En toen tegen die kast. Ja. Waarop ik al zei van, daar gaat de prijzenkast hier.
Ja.
Dat vonden ze in Deventer niet zo leuk.
Oh.
Dus dat staakte weer slecht op daar.
Ja.
Terwijl ik, dat mag bekend zijn, Go Ahead. Vind ik toch wel een van de mooiste clubs die we in Nederland hebben.
Ja, want...
Ik vind het altijd een beetje klein Feyenoord. Ik heb het al eens vaker in deze podcast gezegd, de korte versie. Maar toen ik als kind voetbal begon te kijken, toen stonden ze laatst in de eerste divisie. Kwamen ze als allerlaatste bij de samenvattingen ergens om 12:30 bij SBS6 toen nog voorbij. En toen zat dat stadion helemaal vol en dat was dan de nummer laatst. En ik vond alles lelijk aan die club, die kleurencombi, maar daardoor juist weer mooi. En toen was ik eigenlijk wel al verkocht. En ik denk, dit vind ik wel een toffe club ook.
Ja, we hadden natuurlijk liever anders gezien dat Feyenoord de sfeer dood had gevoetbald. Maar die sfeer was natuurlijk ook wel weer fenomenaal. Ja. Dat heeft die ploeg er ook doorheen geholpen natuurlijk.
Dat klopt. Nee, ik heb al jarenlang hoor. Ik heb wel een warm hart voor Go Ahead. Als dat een Nederlands spreekwoord is. Maar het liefste dan eventjes niet tegen Feyenoord in die twee potjes. Maar alle andere wedstrijden van mij mag het hoor.
Als we het dan ook nog hebben over randzaken. Hè, dan moeten we toch ook even een klein uitstapje maken naar onze collega Sinclair. Die een gesprek had met Sam Steijn direct na de wedstrijd. Volgens mij heb jij het klaarstaan op je telefoon.
Dit vind ik zo mooi.
Het ging om de vraag, waar heb je nou vandaag verloren? Terwijl Dan ondertussen nu probeert de app op te starten.
Hij zit te refreshen.
Dan lukt het gewoon even verder vol.
De website van ESPN is natuurlijk ook...
Dus laat hem maar horen. Dan, als die kan, dan gooi hem er maar in.
Even kijken.
Zit onderin, hè, spiekertje.
Je had één taak, hè, Dan? Gewoon dit klaar bestaan.
Hij stond klaar. Nee, maar dit ligt aan de... Niks over de website van ESPN.
Geluid aan, hè, Dan? Onderaan.
Jullie verliezen hier. Waar verliezen jullie deze wedstrijd? Sorry? Waar verliezen jullie vandaag deze wedstrijd?
Ja, nee, vandaag.
Waar verliezen jullie vandaag deze wedstrijd? Ja, in Deventer.
Hij geeft daarna gewoon een antwoord hoor. Anders maakt Sinclair echt gehakt van je. Weet ik, als je tegen die een beetje te bij de hand gaat doen.
Ja.
Maar waar verliezen jullie deze wedstrijd? In Deventer. Ik kan er erg om lachen. Alleen heb ik ook weer zoiets van... Het is ook weer een beetje ongepast. Na deze wanvertoning, deze schetsvertoning. Om dan een beetje bij de hand te gaan zitten doen.
Ja.
Dat ik denk van ja, zo scherp had je even in het veld moeten zijn.
Ja. Ja.
Maar goed, ik vind het ook wel weer grappig. Het is ook volgens mij echt een enorme droge gozer, Stijn natuurlijk.
We hadden nog een lange discussie hier op de redactie, vlak voor de uitzending begon. Tussen onze collega die op de nieuwsredactie werkt, Marcia Tap, die ook regelmatig in de Kuip komt. En onze bureauredacteur Stijn van Eijk. En het ging over Ayase Ueda. En Marcia die was ervan overtuigd dat Ueda sinds kort pas met zijn voornaam op zijn shirt speelt. Ayase staat erachter op zijn shirt natuurlijk. En dat het altijd Ueda was. En Stijn zei nee hoor, hij speelt altijd al met Ayase op zijn shirt. Toen gingen ze allemaal door beeldbanken zoeken en zo. Van, naar shirts van Ueda van de achterkant. En toen bleek Stijn gelijk te hebben. Bleek gewoon heel lang Ayase te staan.
Volgens mij van begin af aan al.
Ja, en toen vroeg Marcia zich vervolgens af. En dat vond ik eigenlijk best wel een leuke vraag. Van waarom staat er niet Ueda, maar staat er Ayase op het shirt achter bij Ayase Ueda? Want bijvoorbeeld Tsuyoshi Watanabe. Je zou natuurlijk kunnen zeggen in Japan zijn die namen andersom. Hè? Dan is het eigenlijk Ueda Ayase. Maar Watanabe speelt wel gewoon weer met Watanabe op zijn shirt. We kunnen het te moeilijk vragen, want Ueda is daar helemaal...
Ik denk bij die ander, omdat je hebt Yoshi, dat is dat dinootje van Super Mario. En die heeft juist zelf altijd het ding op zijn rug. Dus die zet je niet op je rug zelf. Dat zou de gedachte aan kunnen zijn.
Dit gaat echt bij
Yoshi?
De meeste mensen.
Ken heel veel mensen Yoshi niet? Yoshi is dat dinosaurusje waar Mario van op de rug altijd gaat zitten. Daar moet ik altijd aan denken bij zijn naam. Ja. Maar goed, ja, dat kan aan mij liggen.
Goed verhaal, Dan.
Goed verhaal, Dan.
Bij Ueda, ik heb het wel lekker kort gehouden. Ja. Volgens mij heeft Ueda dit ook een keer is het uitgelegd bij zijn presentatie. Bij het presentatiepersbericht toen hij naar Feyenoord kwam. Ik denk dat het daar toen ook zelfs bij stond. Maar je overvalt me een beetje met dit verhaal. Als Kranen nog een goede vraag, ga ik dit even proberen te googlen. Ik heb journalistiek gedaan, dat is eigenlijk een soort opleiding googlen.
Ga jij dit even opzoeken?
Ja.
Hey, Dennis Kranenburg,
heel goed antwoord.
Dennis Kranenburg, vernam ik nou net dat er allerlei wegen dicht zijn, waardoor jullie in het holst van de nacht ook nog helemaal moeten gaan omrijden terug naar Rotterdam?
Nee, valt mee.
Oh, dat valt mee.
Dat is een rukje. Ik ben één keer een paar jaar geleden, Jesse, was ik door mijn rug gegaan. Echt bij iets heel lulligs, bij het optillen van een half lege doos of zo. En toen moest ik naar Twente Feyenoord voor de beker. Het was in coronatijd, dus toen deden we wedstrijden in ons eentje. En toen had zo'n pijn in mijn rug, want toen moest ik terug. Dat is al zo'n takkenend vanuit Duitsland terug hierheen. En dan was die A1 dicht en volgens verderop ook nog een stuk dat ik gewoon nog een uur langer erover deed. En dan kon al bijna huilen, man. Dat was echt verschrikkelijk. En in dat kleine Kiaatje die we van Rijnmond... We hebben ook zo'n klein autootje. En die is ook al zo lekker voor je rug. Ja. Toen had ik het niet naar mijn zin. Maar fijn, het was ook uitgeschakeld, die bekerwedstrijd.
En nu is het wel goed te doen, hoor, Jesse. Het is natuurlijk rustig op de weg. Maar ja, ik moet zeggen dat de navigatie ons gewoon via een prima route leidt. We rijden nu op de A15. Dus helemaal prima.
Er zijn ooit collega's geweest trouwens die in die kleine Kia'tjes van ons gewoon dik 160 hebben gehaald. Maar goed, dat is weer...
Zijn dat collega's die, we noemen geen naam hoor, maar die nu bijvoorbeeld bij ESPN werken?
Nou, bijvoorbeeld.
Ja?
Maar laten we geen naam noemen, inderdaad.
Laten we geen naam. Nou, ik moet eerlijk zeggen, deze auto waar we nu mee rijden, die is wel wat groter, dus zit je wat ruimer. En dat is natuurlijk ook wel prettig, zeker voor zo'n ruime afstand. Rijdt dat natuurlijk wel lekker door. Terwijl we volgens mij nu met bussen tegenkomen. Dat zouden de supporters van Feyenoord wel eens kunnen zijn. Waar we nu, er is zelfs de spelersbus van Feyenoord waar we nu langs rijden.
Dat zal nog leuk gezellig zijn. Dus,
ik denk dat iedereen eventjes lekker een L'tje knapt.
Het zat niet bij het bericht, Jesse, van UW dat toen hij van Cercle werd gehaald.
Okay.
Maar ik zie hier wel een plaatje van hem. En toen was hij echt, denk ik, net bij Feyenoord van vorig seizoen bij Benfica. Zo, daar staat ook al Ajax op zijn op zijn rug.
Ja, dat mysterie is in ieder geval verholpen.
Niet waarom dat daar staat.
Nee, dat moeten we dan nog maar even nagaan en in een latere podcast misschien op terugkomen. Zullen we het lekker hierbij laten voor nu? Of hebben jullie nog... zaken die niet afgevinkt zijn en nog afgesleept moeten worden.
Nee, we hebben meestal bij uitduels bijna een vast rubriekje dat we het hebben over de parkeerwacht van...
Die was
van
top.
Die was wel, dat mag trouwens ook gewoon, die was echt, die was top. We hadden wat problemen met onze parkeerkaart. Met de QR-code die niet helemaal juf van net was. Maar die dame keek ons eens even in de ogen. En die dacht, ja, dit zijn twee hele betrouwbare gasten.
In een Rijnmond-auto.
Ga maar lekker door. Nee, onze kaart er stond op toen ze miskenden dat onze kaart geblokkeerd zou zijn.
En toen zei ze daarna, ik ben heel makkelijk.
Ja.
Rij maar door.
Ja.
Nou, top geregeld. Dus, super aardig. Nee, geen wankel.
Dus het leek even helemaal mis te gaan, maar toen kwam het toch goed.
Nou, geweldig. Dan,
fijn, hè?
Ja, heel fijn. Het kan wat dat betreft mooi meezitten in het leven. En wat had het dan mooi geweest? Ik wil deze podcast er niet in teneur eindigen, maar dat doe ik eigenlijk wel een beetje. Ik zie nu weer de uitslagen op het beeldscherm voor mij van dit weekend voorbij komen. AZ verloren natuurlijk. Ajax verloren. Feyenoord had zo'n gat kunnen slaan ook met de ploegen buiten de top 2. Hè? En dat is wat betreft de Champions League gelden.
Met oog op de Champions League geld. Die top 2 is zo belangrijk voor Feyenoord.
Precies.
Is dit, dus ja, en in die titelrace met PSV is het in een gevoelig. Maar ook op dat front inderdaad, als het allemaal toch anders loopt als wat we graag willen, kan dit inderdaad een hele vervelende zijn. En het duurt weer 2 weken voordat je hem kan wegspoelen.
Ja, is dat extra zuur? Volgens mij is het ook aan Van Persie gevraagd dat je nu weer 2 weken zo'n break ingaat met 2 nederlagen op rij.
Ja, dat baamde hij ook. Al weet hij ook dat iedereen juist weer weggaat nu bij de club. Dus dat sowieso de situatie morgen is. En dat hij er net na de wedstrijd al direct er maar op teruggekomen is op hoe verder vanaf dit punt.
Ja, aan de andere kant, als je nu interlands gaat spelen en je weet zeker dat je naar de WK gaat, kom je ook gewoon met een lekker gevoel wel weer terug, toch? Dat is natuurlijk ook alweer zo.
Zo is het, Dan. Sluiten we toch nog een beetje positief af. Dankjewel voor
het.
Dankjewel
voor het. Vol, hè?
Ja, geweldig. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast over Feyenoord podcast de verlenging. Over 2 weken zijn we er weer als Feyenoord de competitie hervat. Nogmaals dank voor nu en maak er nog een mooie avond, nacht, ochtend, middag of dag van.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond Nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.